Even niet bewegen als het kan. Even rustig blijven. Dan zou ik u nu zeggen, voor degene die hier voor het eerst komen, hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp kiest. Dat hangt van de spreker af of hij dat de zaal laat kiezen of dat hij het zelf kiest. Na de pauze worden er vragen beantwoord. En die vragen kunt u op briefjes opschrijven en dan hier in de pauze inlezen. U vindt hier, als u hier in de pauze bent, ook verslagen van bijeenkomsten die in Den Haag zijn gehouden. En er is van deze keer ook een vakantieaanbieding bij vanwege het feit dat er volgende maand geen bijeenkomst is. Dat is extra voordeel. Dan wou ik nog iets zeggen. Heel lang geleden, toen we hier pas begonnen, was het altijd de gewoonte dat de laatste bijeenkomst voor de vakantie het medium, dat de mensen wat geld bij elkaar wachten voor een vakantie, voor vakantiegeld van het medium. Degene die hier altijd kwamen, legde daar dan wat in. Iedereen moet zelf kiezen wat. Wie daar behoefte aan voelt om dat ook te doen, kan het in de pauze hier even in dit doosje stoppen. Ja? Goed. Dan heb ik nog een verzoek. Wil ik u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is hier heel gauw benauwd. Ik geef niet meer aan het spreken. Goedenavond, vrienden. Aan het begin van de bijeenkomst moet ik u allereerst op wijzen dat wij niet al wetend of onfeilbaar zijn. Nog wel eens moeilijk, een mens denkt als je doodgaat dat je ineens alles weet. Nee, het enige wat je weet is dat je doorleeft, maar wel op een andere manier. Wat betreft het onderwerp voor vanavond, de keuze is eigenlijk aan u. Ik heb zelf wel een voorstel, maar je kunt het rustig afwijzen. Ik wilde namelijk het een en ander vertellen over levenskracht. Vindt u iets anders prettiger, vertelt u het. Nou, dus dan prettig zijn we het daarover eens. U ziet dus de aardjes, u krijgt hier ook inspraak en we doen toch ook wat we zelf willen. Kijk, levenskracht, dat is zoiets eigenaardigs, daar weet eigenlijk niemand het fijne van. Er zijn 1001 theorieën over en al die theorieën, ach, daar mankeert wel iets aan. Misschien is het beter om die levenskracht niet te omschrijven, maar om alleen duidelijk te maken wat er eigenlijk allemaal mee mogelijk is en wat erin zit. Daarvoor hebben we dan een theorie nodig, want alles wat je wilt verklaren en eigenlijk niet te zeggen is, dat moet je uitleggen in theorieën, in parabelen, vergelijkingen en parallellen. Ik stel het volgende. De levende kracht van het hele al is één geheel. Elke mens bezit levenskracht, maar is gelijktijdig met dit geheel verbonden. Wanneer de mens nu een beetje open staat voor die totaliteit, dan krijgt hij dus meer levenskracht. Sluit hij zich om welke reden dan ook daarvan af, dan verteert hij de kracht die hij heeft. Dan wordt hij dus zwakker wat dat betreft. Dus wanneer het niet aanvaardbaar is, want het is een theorie natuurlijk, zegt u het alstublieft. U zit hier niet om zwijgend te luisteren, maar om mee te denken. Nu is dat allemaal leuk gezegd, maar wat is er dan met die levenskracht in onszelf? Nou ja, een mens heeft een aantal voertuigen, zoals dat deftig heet. Dat is dan niet een auto, je betaalt er ook geen wegenbelasting voor, anyway. Je hebt een Astraal, je hebt nog zo wat van die dingen. De levenskracht schuilt in elk voertuig en je zou misschien een vergelijking kunnen maken door te zeggen dat elk geestelijk voertuig, een Astraal voertuig en zo, niets anders zijn dan kleuren die ontleed worden uit het witte licht van de levenskracht zelf. Dat is natuurlijk dan wel zo dat we eigenlijk die levenskracht weer bij elkaar kunnen voegen. Nu weet u dat wit licht eigenlijk wel intenser is dan bijvoorbeeld rood licht of blauw licht. Hè? Als u het niet weet, kunt u altijd vragen waarom ze rood licht gebruiken hierachter. Dus wanneer wij meer kleuren samen kunnen voegen, dan krijgen we intenser licht, anders gezegd een intensere kracht. Nu zijn er mogelijkheden voor ons om tijdelijk ons ik-bewustzijn een beetje uit te schakelen.
Hoe meer je het besef van jezelf terzijde kunt stellen, hoe groter de eenheid van de kracht die in het geheel van je wezen, dus alle voertuigen plus lichaam, aanwezig is. Die kracht is intenser, ze kan meer ontlenen aan de bron en ze kan eventueel ook meer afgeven aan de omgeving. Ook dat is op zichzelf, dacht ik, niet zo moeilijk. Het zijn allemaal maar verhalen. Maar als ik zo'n verhaal vertel, dan vraagt u misschien wel eens af hoe het komt dat u op een gegeven ogenblik zo slap bent. Hebt u het ook gehad in de laatste weken? Dat u opstond zo, dat u dacht, nou, ik sta op als een 30-jarige. En u kwam al als 60-jarige naar het ontbijttafeltje toe. Kijk, dat kan natuurlijk. Wat is er dan aan de hand? Dan is die levenskracht er wel, maar ze is niet harmonisch. Wanneer je de oude Chinese theorieën volgt, die bij de acupunctuur en eigenlijk indirect ook bij de nieuwere drukpunctuur een rol speelt, dan hebben we te maken met twee levenskrachtwervelingen. Dat is zo gek nog niet, want wanneer we bijvoorbeeld weer kijken in de richting van het slangenvuur, we hebben ook weer te maken met twee verschillende stromen levenskracht die dan zogenaamd langs die ruggengraat omhoog kunnen gaan. Laten we eens aannemen dat er inderdaad twee aparte circulaties zijn. Wanneer, om welke reden dan ook, de een sterker is dan de ander, of zwakker natuurlijk, betekent dit dat geen van beide goed kan functioneren. Wanneer beide krachten die in u aanwezig zijn, lichamelijk, goed inspelen op het zenuwstelsel, de zenuwkracht, op denkvermogen ook, dan bent u absoluut evenwichtig. Maar door die evenwichtigheid kunt u elke kracht uit elk voertuig activeren. Daardoor bent u dus ineens opgewekt. En nu zijn er verschillende eenvoudige trucjes om dat al tot stand te brengen. U kent allemaal waarschijnlijk. Wanneer je de zenuwen hebt, dan moet je even heel rustig gaan zitten, ogen dicht doen, je voorstellen dat er niets om je heen is, en dan rustig achter elkaar diep ademhalen. Nou, wat is eenvoudig, als je zenuwachtig bent, loop je toch al te zuchten. Doe je ogen erbij dicht, doe het regelmatig en het knapt je op. Dus het is helemaal niet zo'n kunst, dat wil ik maar zeggen. De meeste mensen maken er een ontzettend raadsel van. Zes, ja, die levenskracht moeten we verklaren. En dan komen ze aandragen met de kosmische mens. De mens die in elk ledemaat een of andere planeet heeft, niet waar? Die planeet toevallig net een klein beetje vierkant heeft, dan loop je mank bijvoorbeeld, niet waar? Want die planeet zit in je been. Kolderiek misschien, maar ergens is het waar. Want het is niet zo dat alle planeten precies inwerken op elk lichaamsdeel. Dat nemen we aan voor de astrologie. Maar de werkelijkheid is deze. Wij zijn harmonisch met het al. Elke aanwezigheid van kracht in het al wordt door ons geregistreerd. We voelen het aan. We kunnen dat niet verklaren, we kunnen dat niet rationeel verklaren, we kunnen het zelfs in de omgeving niet zien. Want als de kracht hier verandert, verandert die daar ook. Maar we voelen ons anders. En dat is nu juist het grapje waar het om gaat. Je moet proberen om die kracht wel in evenwicht te brengen. Je moet proberen om die krachten in jezelf voortdurend te herleiden tot één geheel. En dat is eigenlijk voor een groot gedeelte een kwestie van het plannen, plannen maken voor de manier waarop je leeft. Bijvoorbeeld, u bent gespannen, dan heeft u een teveel aan energie op dat ogenblik. Bent u gespannen voordat u het bed op moet gaan zoeken, dan is het misschien verstandiger om eerst wat lichaamsbeweging te nemen. En als het dan zo is dat u zegt, wandelen vind ik een beetje griezelig in die late uren, dan gaat u desnoods een beetje kamergymnastiek doen. De lichaamsbeweging op zichzelf betekent een omzetting in uw lichaam. Het betekent dat het koolzuurpercentage stijgt bijvoorbeeld. Het betekent dat daardoor de toestand van de slaap die u nodig hebt, psychisch nodig hebt, gemakkelijker bereikt wordt. Maar als u nu naar bed gaat, dan wil het nog niet ineens. U gaat wederom langzaam en regelmatig gewoon ademhalen. Verder niet. Diep, langzaam. Ook niet zitten aftellen, dat hoeft helemaal niet. Ja, als je eenmaal zover bent dat je het precies kunt, kun je het op je polsslag kun je doen. Dan is het om te beginnen 6 in, 6 uit. Dan is het 6 in, 6 vast, 12 uit. En als je dat allemaal kunt, nou ja, dan zijn er nog wel andere ritmen. Maar die zijn niet zo belangrijk. Kijk, op die manier herstel je het evenwicht, maar ook je vermogen om je eigen levenskracht dus zo goed mogelijk te benutten. Nu klinkt het allemaal mooi, het is ook wel praktisch wat ik u vertel, dacht ik. Maar er zijn natuurlijk ook dingen waar je eigenlijk aan voorbij gaat. Hoe vaak denkt u aan de lucht? Ik bedoel de lucht om u heen, de atmosfeer. Ja, als het toevallig stinkt of zo. Ja. Maar anders denkt u niet, toch loopt u voortdurend adem te halen. Rond u is levensenergie, want de planeet heeft ook leven. In die atmosfeer is die energie aanwezig. In alles wat er bestaat is die energie in meerdere of mindere mate aanwezig. Ze omringt u als een atmosfeer. En of u het weet of niet, maar tijdens uw leven bent u voortdurend bezig uit die omgeving wat kracht op te nemen, om zo uw eigen krachtstromen op de juiste manier in stand te houden. Nou, als het in de omgeving is, dan moeten we het er eigenlijk zo uit kunnen plukken, vindt u ook niet? Ja. Ik bedoel, het is makkelijk genoeg als iedereen zegt, nou ja, er ligt hier in Amsterdam plenty goud. En zij ze allemaal, ja, maar waar kan ik het oprapen? Hij moet zeggen, ja, moet de Amsterdamse bank vragen. Of nee, de Nederlandse bank, neem me niet kwalijk. Dat is nog lelijker. Dat is allemaal heel goed en wel natuurlijk, maar wat hebben we aan alle kennis wanneer we daar niets mee kunnen doen? Huh? Nou is het eigenlijk dood eenvoudig. U zit nou toch naar mij te luisteren. Huh? Ik geef toe, ik heb nou niet iets gekregen als voertuig op het ogenblik wat het aanzien helemaal waard is, maar dat vergeet u dan maar even. U luistert alleen even. Maar ja, goed, u mocht er zelf anders over denken, u waarde het. Doet niet de zaken. Waar het om gaat is dit. U bent nu toch bezig aan mij te denken. U luistert naar mijn woorden. U probeert u een oordeel te vormen en al die dingen meer. Als we dat oordeel nou even weglaten, komt dadelijk toch wel. En nu gaan we eens kijken, wat zijn er dan voor dingen die ons kunnen beroeren? Ja, er zijn trillingen die ons kunnen beroeren. Ik weet mensen die ineens eigenlijk opgeladen worden alleen als ze zeggen, oh God, sta me bij. Een ander die doet het deftiger en die begint met een hele reeks aanroepingen. Nu waren Sotar, Messias, Jehovah, desnoods, Adonai, precies zoals je wilt. Namen, klanken. En er zijn er misschien ook. Die het humane pad mioen zitten te murmelen. En een ander die gebruikt het sleutelwoord dat hij gekregen heeft. Kijk, die klanken op zichzelf, die doen het natuurlijk niet. Het is doodgewoon, wat zijn wij en wat ontstaat in ons, doordat die klank voor ons het symbool is van openheid. En probeert u nou een keer open te zijn. Mag dadelijk de zaak besluiten, verklaar zijn. Maar nu even. Hè? Nu zeggen we dit. Rond ons is er kracht. Rond ons is lichtende kracht. Rond ons is de levenskracht. De kracht zelf waaruit alles bestaat. De kracht die alles in stand houdt. Deze kracht is niet alleen rond ons, zij is in ons. We willen met die kracht een ogenblik verbonden zijn. We weten wel niet of het werkt, maar we willen het proberen. Laat die kracht in ons komen. Aha, Nu gaan we heel eenvoudig die kracht in onszelf gebruiken. Waarom niet? We zijn toch bezig. Hebt u een paar kwaaltjes? Bent u een beetje mat of moe? Stel u gewoon in op die kracht. Ik neem die kracht gelijkmatig op. Ik verzadig mij met levenskracht. Maar even volhouden. Zijn er een paar bij die hebben een hele plans nodig. Ja, lach maar rustig. Lachen is iets wat je nooit kwaad kan doen. Probeer het even, ja. Heel even maar. Zo. We hebben geprobeerd onszelf op te laden. Als je dat nou alleen doet, is natuurlijk ook vervelend. Misschien kunnen we er ook nog iets voor een ander mee doen. Iemand nog een vergeten oom of tante thuis die hoofdpijn heeft of jicht of zoiets? Nou, denk maar even na. Misschien weet je iemand. En als je niemand weet, is het ook niet erg. Dan gaan we weer precies hetzelfde doen. Maar het gekke is, u kunt het alleen ook, hoor. Heeft u mij niet voor nodig. Rond ons is kracht. Rond ons is een levende, een pulserende, ja, een soort goddelijke kracht. Wij absorberen die kracht, wij staan open voor die kracht, we ontvangen die kracht. En we weten dat iemand die kracht nodig heeft. We denken aan die persoon die het nodig heeft. We zeggen niet dat die beter of slechter moet worden. We zeggen alleen maar, hier heb je kracht. Dit is de levende kracht. Wij activeren in jou. Zo. En nu. Die kracht die je nodig hebt.
Is dat een gebed?
Dat is geen gebed. Dat is een constatering. Ik wil dat. Ik doe dat. Ik aanvaard de kracht. En dat misschien kun je een gebed noemen. Want ik moet mezelf eerst openleggen, weerloos maken tegenover de kracht. Maar als die kracht er dan eenmaal is, en ik stuur ze vanuit mijzelf uit, dan is dat geen kracht, dat is een daad. Misschien kunnen we ons door een gebed erop voorbereiden. Natuurlijk. Wanneer dat onze manier van werken is. Kijk, de een die doet het door te lezen in de Bijbel, de ander door het rode boekje van Mao door te bladeren. Het maakt geen verschil uit. Het gaat namelijk niet om de vorm. Het gaat om onze mentaliteit. Onze instelling van denken. Onze gevoelens. Onze aanvaarding, onze weerloosheid tegenover de kracht, maar gelijktijdig. Ons bewust willen dat die kracht het door ons als goed erkende helpt tot stand brengt. Waar is dat, hè? Ja. Waar een heel krankzinnige zaak, als je het zo bekijkt. Maar wat heb ik nu eigenlijk zitten vertellen? Wat hebben we eigenlijk gedaan? Het is leuk om zoiets te demonstreren. Kan waar zijn, kan niet waar zijn, niet waar. Maar als je nou probeert en er gebeurt wat, dan is daarmee aangetoond dat er iets bestaat. Oh, niet dat die levenskracht, zoals ik ze omschrijf, volledig juist bestaat volgens de woorden die ik heb gegeven. Maar er is iets. Levenskracht is iets. Het is het onbekende. Het is die eigenaardige functie die we ergens niet helemaal kunnen vinden. Het is dat vreemde wat het de mens mogelijk maakt om tegen alle geneeskundige ingrepen in te sterven omdat hij het wil. Of ondanks alle medische ingrepen in leven te blijven, terwijl iedereen zegt dat je lang dood had moeten zijn. Er zijn nu eenmaal mensen die willen niet medisch verantwoord leven of sterven. Kijk, dit is hetgeen waar het mij om gaat. Dat proef je er net, nou ja. Laten we zeggen dat we ongeveer 40% helemaal mee hadden in deze zaal. Dat is niet zoveel. Maar wat ik gezegd heb, is waar. Niet waar in zijn voorstelling, maar waar in zijn werking. Dat zal door een aantal hier geconstateerd worden. Degene die het gedaan hebben. En dan heb ik u duidelijk gemaakt dat er iets in u bestaat, waardoor u ook zonder handen en voeten, zonder zintuigen, invloed meer kunt uitoefenen dan een ander. Wat meer is, dat u zo verbonden bent met anderen, ook al is dat niet direct kenbaar, dat u daardoor ook een beetje een aansprakelijkheid voor die anderen draagt. Het gaat er niet alleen om dat wij als weldoende wonderdoeners door de wereld gaan. Ja. Trouwens, probeer het niet. Je krijgt zo'n bomwezen onbevoegde uitoefening van de geneeskunde. Maar, ja, per slot, de farmaceutische industrie moet ook draaien. Het is werkgelegenheid. Maar wat ik probeer duidelijk te maken, die kracht is er. Hoe je ze omschrijft, doet niet ter zake. Met die kracht kun je werken. Met die kracht kun je jezelf opladen. Die kracht kun je aanvoelen. En ja, dan zit je natuurlijk wel weer voor het blok. Men zal altijd voor het blok zitten. Want hoe moet ik dat verklaren? Nu zou ik zeggen dat om iets te kunnen verklaren, je het eerst moet constateren. En dat is de moeilijkheid bij al dat zogenaamd paranormale. Ik zou zeggen, het is normaal hoor, maar ja, ik heb zoveel van die dingen niet waar. Mensen bijvoorbeeld, ja. Noem eens iemand een onderwijzer. Ja, maar hij is onderwijzer, dus hij is nog niet wijs. Ja, het is maar hoe je het bekijkt, ja. En zo is het hier ook bij. Je moet dat niet allemaal zien als een ernstige, gedragen kwestie. Ernstig, lieve mensen, ernst is er over zoveel dingen. Ja, als je alleen de Nederlanders hoort, niet waar, over de olieboycott en het koninklijk uit. Niet waar, en dadelijk krijgen we natuurlijk, de olieboycott gaat er door, wanneer het koninklijk huis gesmeerd loopt. Het zijn gewoon die dingen, kun je niks aan doen. Al die dodelijke ernst hebben we niet nodig. Wat we nodig hebben, dat is gewoon eerst het bewust beleven van de dingen. Niet selectief. Nee, openstaan. Want daardoor wordt die kracht in ons, die levenskracht, geactiveerd. Wat we nodig hebben is ook niet precies een recept hoe we iemand kunnen behandelen. Maar het is het besef dat we krachten aan anderen over kunnen dragen. Wat zegt u? Oh ja, wanneer je er niet van bewust bent, nou ja. Dan is het een soort loterij, hè. Je kunt natuurlijk geluk hebben dat je 100.000 hebt, niet waar. Je knapt ineens op, je raakt je ziekte kwijt, niet waar. Je loopt tegen iedereen te wuiven, je begrijpt niet waarom de anderen zo'n lang gezicht hebben, niet waar. En bovendien heb je 20 jaar in je leven toegevoegd. Maar dat komt maar zelden voor. De meeste mensen krijgen niet meer dan een tientje op hun lot. Dus u weet wat ik bedoel. Nou, het is tegenwoordig al meer, want ik weet niet hoe dat zit met die inflatie tegenwoordig, maar... Goed, waar het mij om gaat is dus dit, het kan je wel overvallen, maar per slot van rekening, als je nou voor je inkomen alleen op, weet je die dingen, de lotto, de toto, de loterij aangewezen bent, dan is de kans dat je werkelijk wat meer krijgt dan hetgeen je mondjesmaat wordt toegediend, maar heel erg klein. Maar als je zelf een goed idee krijgt en je kunt dat exporteren, dan heb je veel meer kans dat je rijk wordt. Ja? Een vriend van mij heeft gezegd, er zijn mensen die weten zelfs datgene wat in ieder al heeft toch nog weer te verkopen. Ja? Daar worden ze nog rijk van ook, die openen een seksshop, een seksclub en zo. Ja? En dan kun je zeggen, ja die mensen doen iets wat wij niet goed vinden, maar aan de andere kant zijn ze dan toch wel inventief. Ik geloof dat die inventiviteit, dat dat iets is. En dan wil ik niet zeggen dat u ooit aan die seksbusiness moet gaan beginnen. Trouwens, weer op zijn retour. Dat heb je altijd. Als er veel amateurs in de sport komen, dan zijn er alleen nog maar een paar hoogbetaalde professionals en verder niks. Maar waar het om gaat is gewoon dit. U kunt zelf die kracht in u beter beseffen. U kunt u daarvoor leren openstellen. U kunt leren uw eigen levenskracht te vergroten. En u kunt leren, want het is gewoon een proces van ervaring, met die levenskracht iets te doen. Op afstand. Dichtbij, precies zoals je wilt. Kijk, en dat is nu hetgeen waar het eigenlijk om gaat. Alle theorieën, wacht, die kunnen we makkelijk overboord gooien. Einstein was een groot geleerde. Op sommige punten worden zelfs nu zijn stelling alweer geamendeerd en in feite aangevochten. Dus dat geweest met Maxwell en noem ze maar op. Zelfs Gauss. Man is langzaam maar zeker meer een maat geworden dan wat anders, maar ze weet niet wiens maat is. Wanneer je gewoon denkt, ik moet het kunnen verklaren, kun je er niet mee werken. Wanneer je ermee werkt, doe je ervaringen op. Die ervaringen geven je langzaam maar zeker de mogelijkheid voor jezelf een verklaring op te stellen. Er zijn mensen geweest die hebben geprobeerd om de ziel te wegen. Ja, dat is net zoiets, neem me niet kwalijk dat ik het zeg, als een scheet in een netje willen vangen. Dat is misschien wel mogelijk, maar ja, is het dan de ziel of zijn het gassen? Je weet het nooit. Hè? Dus, het meten van levenskracht en het proberen daar iets redelijk en wetenschappelijk mee te doen, ach, die kans is op het ogenblik nog betrekkelijk klein. Als de mens het zichzelf niet vernietigt, dan is de kans dat ze het over een paar eeuwen kan veel groter. Maar nu moeten wij ermee leven en wij moeten ermee werken. En of we nu in een sfeer leven, of dat we leven op aarde, ach, maakt er veel verschil uit, we zijn kracht. De kern van ons wezen is energie. En die energie in een bepaalde vorm helpt ons om te leven. Dat wil zeggen, maakt het mogelijk een wisselwerking tussen de wereld en onszelf in stand te houden. Dan kun je zeggen, ja. Maar het menselijk lichaam, hè, dat komt overal tussen. Nee. Het menselijk lichaam heeft ongetwijfeld zijn eigen zenuwstromingen. En we kunnen zelfs bepaalde prikkelkanalen aanduiden, waardoor een correspondentie tussen de verschillende organen in de mens heel duidelijk kan worden aangetoond. Maar er is net iets meer dan dit. En het wonderlijke is dat dat kleine ietsje meer kennelijk ook bestaat wanneer we te maken hebben met zeer kleine levende wezens. U weet misschien dat men kunstmatig in staat is op het ogenblik om half eiwitten door bestraling zover te brengen dat ze tijdelijk zich gaan gedragen als een levende cel met een, zij het zeer beperkte, maar toch vastliggende reeks genetische eigenschappen. Maar na 3-4 generaties sterft het nageslacht af, kennelijk omdat de kern niet voldoende vast is. Dus te snel muteert en daarmee de levenscondities benadeelt. Straling. Straling zijn partikels. Die straling in zichzelf, die partikels, die worden niet opgeslagen. Het zijn de veranderingen die ze tot stand brengen. Wanneer een schip door de golven gaat, of door glad water, rustig water, dan ontstaat er een spoor. Dat is het zogenaamde schuimspoor, en dan heb je ook nog de boeggolf. Dat is eigenlijk wat kleine deeltjes in de materie doen wanneer ze zich bewegen. Ze veroorzaken een beweging. Als je het heel precies wilt zeggen, kun je zeggen, alle kleine deeltjes die zich met een zekere snelheid verplaatsen, induceren rond zich een veld. Dit veld zullen zij trachten in stand te houden. En wanneer er dus een continue straling is, wordt door elk volgend deeltje dit veld verder opgebouwd. Maar voor de rest lijkt het een beetje op de inductie van een elektrische geleider. Maar ja, wanneer dit zo is, wat zijn wij? Wij zijn in feite ook een functie. In ons is het voortdurend een omzettingsproces. De mens is een voor een deel op water lopende chemische fabriek. Nu, hè, als je niet meer lopen kan, loop je op alcohol. En daarin vinden voortdurende omzettingen plaats. Die mens heeft een eigen uitstraling. Die uitstraling is constateerbaar. Je kunt fotograferen, Killian fotografie. Die mens heeft ook een eigen gevoeligheid die zich buiten het lichaam uitstrekt. Dat is onder andere te constateren aan het automatisch reageren wanneer buiten het gezichtsveld en de zintuigelijke waarneming om iemand zich binnen een bepaalde afstand van een persoon beweegt. En als het een boer is, reageert hij eerder dan een stadsmens, want die is eraan gewend dat de mensen nogal dicht op elkaar staan. Hij reageert dus niet meer zo op die penetratie eigenlijk van zijn persoonlijke sfeer. Er is dus een soort wolkje om u heen van energie die voor een deel uit uw eigen lichaam komt. En die voor een deel ook eigenlijk direct wordt veroorzaakt. Je noemt het dan de aura. Die aura in zichzelf, die kan onevenwichtig zijn of evenwichtig. Is ze onevenwichtig, dan moeten we weer naar de helderziende toe gaan natuurlijk. Dan zal een helderziende constateren dat er zeer veel vlammen van uitstraling zijn. Heel veel verschillende kleuren en pieken, alsof er een soort levend en voortdurend veranderend aureool bezig is te midden van een lijst van een bepaalde kleur zich te manifesteren. Maar wanneer iemand zich nu openstelt, wat gebeurt er? Dan verandert die aura. Al die vlammen en die pieken die vallen weg. Er ontstaat gelijkmatigheid. Dat wil zeggen dat alle delen van die aura elkaar kunnen helpen en niet meer een tegenstelling tot elkaar vormen. Elkaar bestrijden. Dan hebben we hier weer het beeld van de levenskracht die zich nu ook rond ons als een deel van onze persoonlijke sfeer ziet. Wanneer er nu een geest komt, heeft hij ook een persoonlijke sfeer, net als u. Een uitstraling, zeg maar, een aura. Het wezen ziet er een beetje anders uit, je ziet het eigenlijk helemaal niet nu, hè. Als je een geest wel kunt zien, is het een spook. Maar die geest kan nu communiceren met u. Naarmate uw eigen aura gelijkmatiger is, om welke reden dan ook, zal die geest duidelijker zijn eigen impressies via die aura kunnen afdrukken. Dan is het leven na de dood ineens iets wat niet meer na de dood is, maar naast ons. Dat is ook erg belangrijk. Word je zeker daardoor. Levenskracht is dus iets wat we in heel veel vormen kunnen ontmoeten en gebruiken. Waar we toch altijd weer, menselijk gezien, een beetje tegenaan zitten tegen. Laten we dan zeggen, het kan mij niet schelen. Gewoon, het kan me niet schelen. Er zijn zoveel dingen waar jullie je weinig van aantrekken. Wat vannacht wel of niet doet, wie trekt zit er wat van aan, niet waar? En nou ja, zei ze, het is nou nog vannacht, niet waar, maar over een paar maanden wordt het ochtend. Dus, het is helemaal niet zo belangrijk eigenlijk, hè. Als je nou eens minder aantrekt van jezelf. Gewoon. Ik ben nu eenmaal wat ik ben. Ik kan mijzelf niet veranderen. Zeker, ik kan mezelf in een korset steken. Maar daar krijg ik dan nog last van ook. En als zo'n korset te nauw dicht is, krijg je vapeurs. Maar die heeft u tegenwoordig niet meer, dames. Nou, u doet het eenvoudig, u stept in of zoiets. Ja, dus van de one step, two step, step in. Maar vroeger was dat inderdaad een heel korset en dan viel je flauw. Dat wil zeggen, je kon eigenlijk niet meer normaal volgens je lichamelijke norm reageren, alleen omdat je zelf zo ver had ingegaan. Dat zie je nou precies hetzelfde bij levenskracht. We kunnen natuurlijk bepaalde delen daarvan proberen te onderdrukken. We kunnen zeggen, ja, maar ons wezen moet aan een norm beantwoorden. Hè? Stel u zich nou voor dat dit medium niet waar. Op een gegeven moment zegt God, ik wil lijken op Marilyn Monroe. Nou, niet dat het zo lukt in de gang, hè. Maar, nee. Ze is wel lelijk geworden, maar zo erg nog niet. En bovendien zitten de onderdelen anders gedistribueerd. Maar, je kunt dus zeggen, wanneer ik iets anders probeer te zijn dan ik in wezen ben, dan maak ik het mijzelf eigenlijk onmogelijk om evenwichtig te functioneren. Kunt u dat volgen? Mm-hmm. Wanneer u echter gewoon bewust aanvaardt wat u bent, met alles wat er in u bestaat aan problemen, aan emoties, aan denkwijzen, dan heeft u niet die moeite, dan verliest u geen levenskracht. En dat wil zeggen dat u nu, doordat u alles aanvaardt, toch nog wel die kracht selectief kunt gaan gebruiken om eerst dit probleem op te lossen en dan kijken we daar later naar. Dus alleen de aanvaarding van wat je bent al die belangrijk is. Niet de opbouw naar het ideale beeld. Oh, mensen, kinderen. Kijk naar de menselijke idealen, dan zijn het onmogelijkheden. En als ze niet onmogelijk zijn, zijn ze onnozel. Ik dacht dat de mensheid in deze periode juist uit haar puberteit langzaam maar zeker wakker zou moeten worden tot een grote geestelijk besef. Maar dat kan alleen maar wanneer je jezelf aanvaardt. Wanneer je jezelf aanvaardt, neem je jezelf als een eenheid. Als je jezelf als een eenheid neemt, dan is elke kracht die in dat totale ik, met al die geestelijke voertuigen waar u dan een sterretje bij zet, nagaan of het ooit waar kan zijn. Hè? Met al die geestelijke voertuigen is verbonden. De mens is een eenheid. Dat is het belangrijke. Levenskracht functioneert als eenheid. Bij een precies gelijke aanwezigheid van energie. 10 tot 100 keer zo goed. Het is hetzelfde als u 1 balk op wilt tillen, dan krijgt u hem niet omhoog. Met 2 man gaat het misschien, nietwaar? Of schoon dan bepaalde lichaamsdelen langs de breuklijn balanceren. En wanneer je het met 10 man doet, dan is het een veertje. Die 10 man zijn er wel, maar ze moeten samenwerken. Dan pas wordt die balk makkelijk verplaatst. Uw leven kent problemen. U hebt moeilijkheden die u moet overwinnen, spanningen waar u mee af moet rekenen. Wanneer het geheel van uw wezen als één geheel functioneert, dan gaat het makkelijk. Dan is het licht. Maar wanneer je delen van jezelf buitenspel zet, wanneer je probeert jezelf te dwingen in een richting van iets wat je eigenlijk niet bent, dan lukt je dat niet. Dan kun je niet alle krachten gebruiken. Dan worden de problemen loodzwaar. Dan weet je er geen raad meer mee. Nadat u de impuls aanvaard heeft voor wat ze is, mocht u nagaan of ze redelijk is. Want ik kan me voorstellen dat je een agent ziet staan die je denkt, God, die vent heeft een heerlijke neus om eens aan te draaien. Toch even nadenken, want u ontkomt niet aan de gevolgen. Maar niet tegen jezelf zeggen, ik ben gek dat ik het denk. Zenuwjaad hoort er ook bij. Ik hoop dat het plastisch en duidelijk genoeg is. Wat ik probeer, lieve mensen, u te zeggen is dit, u moet leven als één geheel. Dan kan de kracht die in u werkt iets doen. God, als we het even op de vrome toer mogen gooien, ik preek niet graag hoor. De meeste preken bestaan uit mooie woorden die de mensen zo verontroeren dat ze maandag nog gemener zijn dan voor die. Maar God is in alle dingen. De kracht van alle werelden, van alle geesten, van alles wat u lichtende engelen noemt misschien, en al datgene wat u ook als meer duister ziet, is rond u aanwezig. U hebt deel aan al die dingen. Maar wanneer u uzelf blijft, dan zal die God in u bepalen voor u wat uw mogelijkheden zijn. Dan zult u zeker uzelf waar moeten maken. Maar dat moet iedere mens. Moet elke geest doen. Maar u leeft niet meer alleen. U wordt gedragen door al die krachten om u heen. U voelt u verbonden met al die krachten om u heen. Ben niet alleen. Wanneer je een probleem hebt en je weet niet hoe je dat moet lossen, begin je te aanvaarden. Je zegt, dat is een probleem. Goed, dat is er dan. Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ik aanvaard dat het bestaat. Ik zal wel zien. Dan komen de oplossingen. Dan komen van alle kanten die vreemde harmonieën. Die je inspireren, die je inzicht geven, die je kracht geven. Dan zijn er opeens zelfs soms geestelijke banden die je meent te herkennen. Mensen die al lang dood zijn. En die nu ineens, je weet niet hoe in je gedachten opkomen duiken, maar gelijk komt er ook weer een idee. Zo moet ik het proberen. En dan bekijk je al die dingen die in je ontstaan. Tegen de mogelijkheden die als mens op dit ogenblik hebt. Dat je niet kunt waarmaken, dat je terzijde, maar je aanvaardt. Wat overblijft is een richting in je leven. Dat betekent helemaal niet dat je heilig wordt. Trouwens, heilig word je alleen als nooit iemand achter je zonde komt. Maar wat u wel wordt, is een bewust levend mens. Wat er wel gebeurt is dat u de broederschap, de verbondenheid en de verwantschap die tussen alle mensen, die tussen het geheel van de schepping moet bestaan, dat u die gaat erkennen. En dat u juist daardoor een ander ook gemakkelijker zichzelf laat zijn en meer moed vindt om uzelf te worden. En daarmee beantwoord aan de kosmische harmonieën, vervuld met extra levenskracht, vervuld met een extra besef, al weet je niet waar het vandaan komt. En zo in staat de wereld beter te maken. En zelf gelukkiger te leven. Kijk, dat wou ik nu zeggen. Kunnen we zeggen, hij heeft zelf uitgezocht wat een rot onderwerp gelijk heb je. Maar...
Nee, dat is een fijn onderwerp.
Er zitten een aantal punten in die gewoon praktisch zijn. Ik heb een deel van mijn tijd gebruikt om u te overtuigen. Het lukt nooit helemaal. Maar met voldoende nadruk kun je toch wel het een en ander overdragen. De levenskracht is er, ook nu, rond ons. De levenskracht is in u. Die onbekende kracht die we vaak God noemen, staat niet alleen op een afstand om ons te kijken, is deel van ons wezen. Wanneer we dit aanvaarden, wanneer we dit hoe dan ook voor onszelf ervaren en aanvaarden, dan geeft het verder niet of het bidden of niet. Want dan is ons hele bestaan een erkenning van en een aanvaarding van die kracht. Dat is nu hetgeen wat ik eigenlijk nog niet nadrukkelijk genoeg heb gezegd. Laat ik het zo zeggen. Een waar christen is een anarchist die om Christus wil liefde geeft. Niet iemand die in hiërarchische verhoudingen in Christus naam, liefde en aanvaarding van anderen durft eisen. Of je anarchist bent, of dat je communist bent, of dat je VVD'er bent. Ja. Ik vind altijd één letter is er verkeerd aan, er zou een G aan het begin moeten staan. Maar, het maakt toch niet uit. Het zijn allemaal maar denkwijzen. Maar jezelf zijn en een ander helpen om zichzelf te worden. Dat is mens zijn. En mens zijn is deel van die ervaringsketen waarin ons ik moet beantwoorden aan de kracht die in ons leeft. Daarom geloof ik dat je God het beste kunt dienen door je medemensen te helpen. En ik geloof dat je de waarheid meer benadert door al het goede wat je herkent rond je sterker te maken. En alles wat je als minder harmonisch herkent, tot harmonie te verhelpen. Zonder duizend weerstelligheden. Leven is een zaak van uzelf. De levenskracht, goddelijk als die is, is voor u op dit ogenblik een zaak van uzelf. Het hele leven en alle ervaringen die u opdoet, de wijze waarop u in onze wereld terechtkomt zo dadelijk, een zaak van uzelf. U bent erfgenaam van het totale licht. U bent deel van een kracht die veel groter is dan alles wat je als mens ooit ziet. Leven vanuit dat principe is volgens mij het begin van een nieuwe era. Dit waarmaken in jezelf betekent meester worden over die schijnbare vermoeidheden zonder reden. Je lichaam beter kunnen beheersen en desnoods zelfs genezen. Het wil zeggen anderen kunnen helpen wanneer ze hun evenwicht kwijt zijn om weer evenwicht te vinden. En weet u, als u daaraan begint, dan begint u aan een wereld te bouwen. Zolang u alleen maar bezig bent om datgene wat anderen doen af te breken, helpt u alleen maar om de sloop te versnellen. Nou, commentaar.
Dit is de zogenaamde kistenkracht.
Kijk, benzine wordt onder heel veel merknamen verkocht. De kracht Gods beleeft in aanvaarding en liefde, mogen we Christuskracht noemen inderdaad. Dat is de christelijke term ervoor. Maar we kunnen er andere termen aan geven wanneer we vanuit een andere geloofsdefinitie praten. Het is en blijft hetzelfde. Het is de kracht die ons in beweging houdt. De zin van ons leven. En het is de kracht waardoor wij ons meer bewust worden van onszelf. En meer bewust deel worden, niet alleen van de wereld, maar ook van de schepping. Goed dan?
Waarom wordt die kracht meestal tweeën aangeduid door ons
Ja, je zou kunnen zeggen dat ze het hier ook eigenlijk erg tweeledig doen. Ik denk dat de mens probeert om dit in een soort evenwicht van tegenstellingen uit te drukken, om daarmee onbewust de consequenties die een absolute aanvaarding van die kracht voor hemzelf zou betekenen iets te beperken. De mens is bang voor het grenzeloze. Maar als hij beseft dat mens zijn maar één kleine functie is van het werkelijk ik, dan zal die angst ook een heel eind kunnen verdwijnen, dacht ik. Nog meer commentaar? Ja. Laten we voorzichtig zijn en zeggen 5%. In feite is het veel minder. Maar dan ga je uit van een perfecte inwerking van degene die deel hebben. En ik denk dat je daar voorlopig niet op mocht rekenen. Dan zou je dus kunnen zeggen 5%, 5 ten onder, is voldoende om die andere 95 tot een grotere harmonie te brengen. Oh ja, het is de waardjes. U zit misschien te popelen om de wereld te verbeteren. En dan moet u wel eerst thuis de rommel opruimen. Nou, dat was het zo'n beetje, dacht ik. Nou, dan ga ik sluiten en dat is dan alleen maar een symbooltje hoor, maar we zijn zo druk bezig geweest. Dat... Dan zou ik niet dit willen zeggen. In de naam van de levende kracht, waarvan we alle delen zijn. De naam van hetgeen men hier de goddelijke liefde noemt. Geef ik u de kracht die door mij kan vloeien, opdat in u de vrede ontstaat, dat u de rust en de kracht in uzelf mocht vinden. En opdat u zult bijdragen om die wereld tot één geheel van werkelijke mensen die een mensheid vormen te herleiden. kracht zijn met u. Licht verhelder uw gedachten. De wijsheid mogen voor u het werktuig worden waarmee u vanuit en door uzelf de wereld nieuwe kracht geeft. Zo zo. Zo, nou als kleine toegift. Als je het niet leuk vindt, vergeet je het. Als je denkt, ik kan er iets mee doen, doe er dan ook wat mee. En zeg niet, we leggen het voorlopig in de kast onder de schouw gelegen. Goeie naam. Dank u wel. Ja, dat valt mee.
Pauze van 20 minuten ongeveer.